Zo, zijn we al een beetje in vakantiestemming? Ja? Nou, dat is er één gelukkig. Nou, misschien ook helemaal niet. Weet je, we mogen zo blij zijn dat onze God, we hebben het vandaag ook gezongen, nooit slaapt, nog nooit sluimert, nooit op vakantie is, maar er altijd is. Hij is zo groot, hij is zo machtig, hij is zo'n rots in ons leven, zo'n fundament. Om altijd op terug te mogen vallen. En welke stormen er ook zijn, altijd weer bij hem terecht te kunnen. En ik had ook deze gedachte, de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest, gaat al die eeuwen, gaat al die generaties al door. Weet je, als het van mensen zou afhangen, als het van jou en mij zou afhangen, dan hadden we hier nooit gemeente geweest zoals we dat zijn. Het is de Heilige Geest die continu verfrist, die continu nieuw maakt, die continu u aanwakkert, mij aanwakkert om onze ogen gericht te houden op de Heer Jezus. En zijn werk gaat door de kerk heen en gaat door generaties heen. Weet je, en dat is zo machtig om dat te ontdekken en dat te zien. En ook je eens bewust van te zijn, als je elkaar ook ziet, van waar je vandaan bent gekomen. Maar te zien hoe de Geest in jouw leven werkt, ook werkt in het leven van jouw broers en zussen. Weet je, ik was daar, ja, daar word je enthousiast van. Daar word je enthousiast van, ook in het leven van je eigen kinderen. Dat het daarin doorgaat. Weet je, vorige week is er gesproken over het zijn van een man God. En de sprekers gaven ook aan, vrouw, pas dit op jezelf ook toe. Het zijn van een vrouw God. En ik was al naar deze dienst toe, toen al in voorbereiding. En ik werd heel erg bepaald bij Elia. En Elia wordt die man Gods genoemd. En ik wil jullie vandaag meenemen in een aantal geschiedenissen van Elia. Maar met name één ontmoeting tussen Elia en Obadja. En aan het begin van het woord wil ik gewoon eens beginnen met het lezen van 1 Koningen 18 vanaf vers 1. 1 Koningen 18 1 Koningen 18 is misschien wel een van de meest spectaculaire hoofdstukken in het Oude Testament. Waarom zou je zeggen? Nou, niet per se de versie die ik je straks ga laten lezen, maar vooral wat er daarna komt. Het vuur wat uit de hemel komt op het gebed van Elia. Om te zien welke God de ware God is. Een spectaculair tafereel. Maar ik werd bepaald in dit hoofdstuk bij vooral de eerste versen. Want dat is een geschiedenis die niet zo heel bekend is. In ieder geval niet voor mij. En ik ga met je lezen 1 Koningen 18 vanaf vers 1. Voor er 3 jaren verstreken waren, richtte de Heer zich opnieuw tot Elia. Met de woorden, ga je opwachting maken bij Ahab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Ahab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. En toen koningin Izebel de profeten van de Heer liet uitroeien, had Obadja 100 van hen in 2 groepen van 50 in grotten verborgen en hen daar van voedsel en drinkwater voorzien. Ahab zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen in ieder een deel van het land voor hun rekening. Ahab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. En toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia, ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde, dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Ahabs genade wilt overleveren. Zo waar de heer leeft, zo waar de heer uw God leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat zij u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik van u wegkom, zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert naar weet ik niet waar. En als ik dan tegen Ahab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de Heer liet uitmoorden, dat ik 100 van hen een schuilplaats heb geboden, 50 in één grot en 50 in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde: zo waar de Heer van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, vandaag zal ik bij Ahab mijn opwachting maken. Obadja zocht Ahab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. En Ahab ging Elia tegemoet. Even tot zover. Wonderlijke geschiedenis. Waarbij ik op de titel kwam: wie is je opdrachtgever? Wie is je opdrachtgever? En weet je, als je kijkt naar het leven van Elia, dan laat dat leven van Elia ons nu, in de dagen dat wij nu leven, al heel veel zien. In hoofdstuk 17, het hoofdstuk hiervoor, lees je tot twee keer toe dat Elia de man Gods wordt genoemd. Weet je, en in de Thessalonicense brief, de Timotheusbrief, 1 Timotheus en 2 Timotheus, wordt er ook door Paulus gesproken tegen Timotheus over jij, mens Gods. Zoals wij hier zitten, als gelovigen, zoals we vorige week hebben gehoord, worden we allemaal opgeroepen om een mens Gods te zijn. Een man, een vrouw Gods. Iemand die dicht bij de Heer leeft. En Elia was deze mens Gods, deze man Gods. En weet je, die Timotheusbrief zijn wonderlijke brieven. Want in 1 Timotheus 3 wordt er gesproken over de laatste tijden. En in 1 Timotheus 4 over de laatste dagen. En weet je, als we het hebben over deze tijd, dan is dat elke dag een dag dichterbij de komst van de Heer Jezus. En dan kunnen we wel zeggen dat door de weeën die we ook om ons heen zien, we ook mogen spreken over die laatste tijd. In de laatste tijd. En juist in die tijd worden jij en ik opgeroepen om die mens Gods te zijn. 1 Timotheus 6 vers 11 zegt dit: maar jij, mens Gods, ontvlucht deze dingen. De dingen van de wereld die je aftrekken om die mens Gods te zijn. En jaag naar gerechtigheid, naar godsvrucht, naar geloof, naar liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. Weet je, juist in deze tijd worden wij opgeroepen om te ontvluchten de dingen van de wereld en te jagen naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid en die mens Gods te zijn. Weet je, en Elia spreekt daarom dus heel duidelijk ook over deze tijd nu. Het voorbeeld wat hij was in de jaren dat koning Ahab koning was en koning Izebel. En daar het volk verschrikkelijke zonde beging. Daarin was die man Gods om uiteindelijk de regen van de Heer aan te kondigen. Om de zegen aan te kondigen. Weet je, God zoekt jou en mij. Hij zoekt gelovigen om juist in de tijd van nu die mens Gods te zijn. Weet je, en die mens Gods, dat zijn mensen die niet alleen hun knieën hebben gebogen bij het kruis van Golgotha en weten dat ze mogen schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Ja, dat is het absolute fundament. Maar die mens Gods zijn ook de mensen die in hun dagelijkse wandel zich laten leiden door de Heilige Geest en rein blijven in een wereld die onrein is. Weet je, en Elia was hier in zo'n voorbeeld voor ons. Elia trad de koning tegemoet zonder enige angst. En weet je, mijn vraag nu ook aan het begin van dit woord is dit: wil jij je ook laten trainen zoals Elia zich liet trainen? Want dat gaat wel wat van je vragen. Elia ons tot voorbeeld. Weet je, die koning Ahab, ik noemde hem al eventjes, dat was een koning waarvan gezegd wordt dat hij kwaad deed in de ogen van de Heer. Hij wandelde in zonde. Hij offerde aan de afgod Baal. En weet je, die afgod Baal, die was de afgod van de vruchtbaarheid. En alle perversiteit op seksueel gebied kwam er in die tijd ook terug. Agab liet een gewijde paal oprichten. Hij richtte een heiligdom in voor Baal. En die gewijde paal was ook een symbool van de mannelijke vruchtbaarheid. Om maar de god van de vruchtbaarheid, de afgod van de vruchtbaarheid, Baal te vereren. Weet je, over Agab staat dit. Hij krenkte, hij tergde de Heer, de God van Israël, meer dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. Weet je, deze man was geen lieveling. Deze man was niet bezig met de Heer, maar hij was ook, zullen we straks zien, niet bezig met het welstand van het volk. Hij was bezig zich te verbinden met de demonische wereld. En wat was er gebeurd? Elia is voor Agab komen te staan, heeft gezegd, God zal 3 jaar, we lezen uiteindelijk 3,5 jaar in het Nieuwe Testament, 3,5 jaar geen regen geven. Er was droogte in het land. Er was droogte in het land. En weet je, deze droogte, dat kan ook een droogte zijn die hier, nu, in deze tijd, heel duidelijk zichtbaar is om ons heen. In een wereld die God afwijst en het zoekt in afgoderij, in seksualiteit, in tovenarij, in spiritualiteit, in allerlei wegen die niets, maar dan ook niets te maken heeft of hebben met het heilig, met de heilige God die wij mogen dienen. Waarvan God heel duidelijk zegt dat zijn doodlopende wegen. Weet je, en hier komt Elia, zijn naam betekent, mijn God is de Heer. Mijn God is Yahweh. Weet je, en in zijn naam, in Elia's naam, treedt hij Agab dan ook tegemoet. En uiteindelijk het hele volk om te laten zien wie waarlijk God is. En weet je, wij worden opgeroepen als in een tijd als deze, als Elia te zijn. Weet je, en die droogte, als ik hem mag toepassen in je eigen leven, misschien ervaar je die ook wel. Dat er een bepaalde geestelijke droogte is ontstaan. Dat het Bijbellezen en het bidden erbij in is geschoten. Dat het bezoeken van de samenkomsten niet meer een prioriteit heeft. Dat er droogte is, dat je het verlangen hebt, Heer, kom met uw regen. Heilige Geest, kom met uw zegen, kom met uw verfrissing, kom met uw vernieuwing. Weet je, ook vandaag, dit woord is voor jou. Om over koningin Izebel verder nog maar te zwijgen. Agab had een koningin tot vrouw genomen, die de dochter was van Et Baal. Wat betekende Baal is met mij of Baal is met hem. En Izebel als dochter van een Baal-vereerder, was een vrouw die met verleidingen kwam. Zij wordt uiteindelijk in Openbaringen 2 genoemd tegen de gemeente in Thyatira. Dit heb ik tegen u, zegt de Heer Jezus. U laat Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan, terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. Izebel was wel het beeld van de verleidster, op zowel seksueel gebied als op spiritueel gebied. Vaak is dat ook vaak met elkaar verbonden. Op het moment dat seksuele onreinheid je toelaat in je leven, is dat ook een poort tot demonie. Tot waarin Satan kan werken in je leven. Weet je, en Izebel was een koningin in deze tijd die het volk verleidde. En weet je, als je verleid bent, zul je ook weer anderen verleiden. Dan gaat het van kwaad tot erger. En juist te midden van deze tijd was daar Elia. Die luisterde naar het woord van de Heer. En hij voerde heel oprecht en gehoorzaam uit wat de Heer hem opdroeg. Weet je, het karakter van Elia door het woord heen is te kenmerken met het woord herstel. Herstel. Elia was een hersteller. Het is de Heer Jezus zelf die zegt in Matteüs 17, als Elia komt, zal hij alle dingen herstellen. En ook in Malachi 4 lees je over hoe Elia het hart van de kinderen terugbrengt tot de vader en het hart van de vader terugbrengt tot de kinderen. Hij is een hersteller ook van generaties. Het kenmerkt zijn karakter. Weet je, en wij worden opgeroepen om als een Elia te zijn en ook herstel te brengen in een wereld dat herstel nodig heeft. In een wereld die God loslaat of heeft losgelaten of niet wil kennen. Om te komen en de oude steden weer op te bouwen en te herstellen. En dit is ook precies de profetie die we hebben mogen ontvangen als God Center. Uit Jesaja 58. Waarin staat, en de uwe zullen de overoude puinhopen herbouwen. De grondvesten van vorige geslachten zult u herstellen. En men zal u noemen hersteller van bressen, herbouwer van straten. Weet je, dit is een Elia die hier wordt genoemd. En ik geloof ook dat wij als God Center in Nederland zijn geroepen om een Elia te zijn. Om herstel te brengen op je werkplek. Om herstel te brengen in bepaalde gebieden in de samenleving. Om herstel te brengen in je huwelijk. Om herstel te brengen in je gezin. Om herstel te brengen in wat er kapot is gegaan om je heen. Weet je, dit is wat Elia deed. Uiteindelijk herstelde hij de offerdienst. Herstelde hij de wet. En bracht hij het volk in het tweede gedeelte van 1 Koningen 18, terug bij God zelf. Elia was een hersteller. Maar een man God zoals Elia moet gevormd worden in de school die God heeft opgelegd. En ik heb je de vraag al gesteld, als jij die man van God, die vrouw van God wil zijn, wil je je dan ook laten trainen in de school van God? In vers 11 van Jesaja 58... Ik las net vers 12 voor, daarin staat, en de Heere zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken. En dan zult u zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt. Dit gaat vooraf aan het zijn van een hersteller. En weet je, als je hoofdstuk 17 leest, dan begint dat met allereerst dat Elia zich voor Ahab heeft vertoond om de droogte af te kondigen. En daarna lezen we van hem dat hij komt bij de bron Kerit. En bij die bron laat hij zich verkwikken en verfrissen door het water wat daar stroomt. Maar het is een plek van eenzaamheid. Het is een plek te midden van de droogte van het land, waarin hij zich in eenzaamheid laat verkwikken door het water. Weet je, het beeld, en dat is ook het eerste punt waardoor een man Gods gevormd wordt, is te komen tot die bron die levend water geeft. Is te komen tot de Heer Jezus. Te komen bij de bron van levend water, wat spreekt ook over de Heilige Geest, om in je binnenkamer en in intimiteit met de Heer, we hebben er net van gezongen, je laten verfrissen, je laten vernieuwen, door het woord te bestuderen, door bezig zijn met het woord, maar door de Heilige Geest heen kan werken. Je te laten vormen tot die man, vrouw Gods. Weet je, dit is het eerste beeld. Als jij man, vrouw Gods wil zijn, dan betekent dat dat je je moet afzonderen. Dat je in de eenzaamheid moet zijn. Dat je in de droogte wellicht moet opzoeken. Om daar te komen tot die bron. De Heer Jezus zelf, die met zijn levend water jou wil verfrissen en verkwikken. Zoals in Johannes 4, de Heer Jezus daar de ontmoeting heeft met de Samaritaanse vrouw. En daar spreekt over dat levende water. Om uiteindelijk te komen in Johannes 7 over die stromen van levend water die uit ons binnenste zullen stromen. Wat spreekt over de Heilige Geest, lees je daar gelijk over. Dit water, je te laten verkwikken. Dit is punt 1 om gevormd te worden als man of vrouw van God. Je binnenkamer in. Je vullen met het woord. Je laten verfrissen door de Heilige Geest. En het bijzondere is, hoofdstuk 17 gaat verder. Je moet het echt eens voor jezelf nalezen. Ik hoop deze week, hoofdstuk 17, hoofdstuk 18. In de dingen die je hebt gehoord. Maar direct nadat Elia bij die bron is geweest, lees je dat de Heer hem opdraagt om te gaan naar een huis. En we lezen een huis van een weduwe die één zoon heeft. Zou je zeggen, nou, het is niet een heel groot huis. Het is niet een heel krachtig huis. Blijkt ook dat ook dit huis van deze weduwe en van die zoon veel moeite heeft om rond te komen. Maar Elia komt in dit huis En het wordt een huis genoemd, tot twee keer toe. In 1 Koningen 17, vers 15 en in 1 Koningen 17, vers 17 lees je over de weduwe en haar huis en de vrouw des huizes. Hè, het wordt hier gesproken over een huis. En weet je waar dit huis voor staat? Onze plaatselijke gemeente. Om gevormd te worden als een man-vrouw Gods betekent het niet alleen dat je wordt bekrachtigd en wordt verfrist daar bij de bron, maar dat je ook gevormd wordt in het huis. In het huis. En weet je, dit huis is heel bijzonder. Want over dit huis van deze weduwe lees je dat de olie en de meel nooit opraakten. Nooit opraakten. De weduwe geeft aan, ik heb niet veel, maar wat we hebben, het raakte niet op. Het was een groot wonder wat daar gebeurde. En weet je, dit is ook de kracht van de plaatselijke gemeente. De kracht van het zijn in de kerk. De kracht van het zijn van het bezoeken van de samenkomst. Dat als je hier bent, dat de olie stroomt. Dat de Heilige Geest werkt. En dat de meel, wat ook spreekt van het leven van de Heer Jezus. Dat dat aanwezig is. En dat dat niet weggaat. En dat je in dat huis gevormd wordt en krachtig wordt. Om uiteindelijk als een Elia te staan op de berg Karmel. En daar de geestelijke machten te confronteren. En de wereldbeheersers te confronteren. En daar uiteindelijk te staan op jouw plek, in jouw bediening. Om heel duidelijk te maken, nee, dit beste werkgever wat je van mij vraagt, kan ik niet doen. Want mijn God is de Heer. Nee, beste klasgenoot op school, wat je nu van mij vraagt, ik kan daar niet in meegaan. Want ik dien een andere Heer, ik heb een andere opdrachtgever. Weet je, en om zo krachtig en in autoriteit te kunnen staan, betekent het dat je bij die bron komt. En betekent het dat je in het huis gevormd wordt. In het huis van die weduwe. Weet je, en het mooie in deze is dat de man Gods leven brengt in het huis. Het huis wordt gezegend door de mannen en vrouwen Gods die daarin gevormd worden. Zie je de wisselwerking in deze? Op het moment dat je de gemeente bezoekt, ben je daarmee, word je gevormd voor je leven en voor je bediening en je wandel in, met de Heer. En tevens ben je tot zegen voor het huis. De zoon van de weduwe overlijdt. En het is uiteindelijk door Elia's gebed en handelen dat de Heer die zoon opricht. Weet je, mag ik hem toepassen op de gemeente? Jij, man, vrouw Gods, die gevormd wordt in het huis, bent tot zegen en sterker nog tot leven van de nieuwe generatie. En waar de zoon dood is, wordt door jouw vorming er leven weer opgewekt. Waar de generaties dreigen verloren te gaan in het huis, wordt door jouw vorming, door mijn vorming en door jouw aanwezigheid, door jouw dienen in het huis, door jouw bezoeken van de bidstonden, door jouw komst naar de samenkomst en door jouw vorming op de Bijbelschool en door jouw aanwezigheid bij Coffee Matters, door jouw dienen in welke afdeling dan ook, ben je tot leven voor het huis, voor ook de volgende generatie. Zie wat een voorbeeld Elia hierin voor ons is en voor jou is. Om te staan voor de naam van God. Gevormd worden als man van God. Weet je, dit huis, het is ook een heel bijzonder detail. De vader van Izebel was de koning van de Sidoniërs. Et-Baal was de koning van de Sidoniërs. En dit huis bevond zich in Sidon. De gemeente is niet bedoeld om ergens in een klooster ver weg, opgesloten te zitten, afgezonderd van de gemeente, maar juist deel te zijn in Sidon, in de wereld, om daar het verschil te maken, om daar het getuigenis te zijn, om daar krachtig te staan en om daar het licht te laten schijnen, juist in die duistere plekken, juist daar. En dan komen we bij die geschiedenis die we net gelezen hebben, die ontmoeting tussen Elia, de man Gods, en Obadja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zei het net al, ik kende deze geschiedenis niet goed. Natuurlijk vast wel eens gelezen, maar als ik 1 Koningen 18 las, dan las ik vooral over het vuur uit de hemel. Maar ik las minder over deze ontmoeting en ik werd er echt bij stilgezet. maar ook voor mijn eigen leven. Want deze Obadja heeft denk ik ook veel overeenkomsten met ons. Het is een man die de Heer zeer vreest. Die diep ontzag heeft voor de Heer. En tegelijkertijd is het de man die diende in het huis van Agab. Niet alleen diende in dat huis, maar een van de hoogst geplaatste was in dat huis. Hij was hofmeester. Hofmaarschalk, zegt een andere vertaling. Hofmeester. Weet je, en als gelovige had hij ook een zekere dienst. We lezen tot twee keer toe in dit gedeelte dat hij 100 profeten heeft gered van de dood. En ze in 2 groepen heeft opgedeeld, 2 van 50. En ze van water en brood heeft voorzien. Machtige getuigenis, toch? Machtige getuigenis. Maar het dienen in het huis van koning Agab gaat niet zonder een prijs. Weet je, hij was niet vrij om te getuigen van wie de ware Heer was. Hij werd dagelijks geconfronteerd met het verval van het rijk. Met een koning en een vrouw en een koningin die zich buigde voor de afgod Baal. Met alle seances, met alle perversiteit, met alle tempeldiensten eromheen. Hij was als een stille gelovige hier in dit huis. En hij vreesde de Heer. Maar we zien in die ontmoeting met Elia dat het hem ook wel zeker wat kost. Daar kom ik zo op. Weet je, als je verbonden bent met het huis dat verbonden is met demonische machten. Met mensen die werktuigen zijn van Satan. Dan kun je niet krachtig in je getuigenis staan. Niet zoals een Elia dat deed. Maar je moet opereren in het geheim en in het verborgene. Weet je, het hof van Agab en het vrezen van de Heer zijn 2 tegengestelde werelden. Hoeveel gewetensbezwaar zal Agab hebben gehad, zal Obadja hebben gehad aan het hof van Agab. En dat niet alleen. Hij kreeg ook opdrachten van Agab. Zijn opdrachtgever was Agab. Weet je, verbonden zijn aan het huis van Agab betekent ook dat je opdrachten moet uitvoeren van Agab die rechtstreeks ingingen tegen de opdrachten van de Heer. Wat was die opdracht? Agab liet Obadja op zoek gaan naar gras voor zijn vee en voor zijn paard, want anders zou hij dat moeten afmaken. Zie hier even de bruutheid van deze koning. Agab was niet gemoeid met het volk. Hij zag niet op de hongersnood van de mensen. Agab was niet bezig met de nood in het land. Agab was bezig met zijn eigen koeien, met zijn eigen paarden, met zijn eigen muildieren. Hij was bezig met zijn eigendommen. En Obadja werd in deze zinloze opdracht erop uitgestuurd om gras te gaan zoeken in het land. Zie je wat het betekent als je opdrachtgever Agab is? Dan moet je ook opdrachten gaan uitvoeren die eigenlijk in de kern zinloos zijn. En die ook bezig zijn met het bestrijden van de gevolgen van wat God heeft gezegd. Dan bezig zijn met de oplossingen die God wil aandragen. Obadja was niet bezig dat de droogte zou stoppen in het land. Hij was niet bezig ervoor te zorgen dat het volk zich weer zou bekeren zoals Elia deed. Hij was niet bezig om het volk weer terug te brengen bij God. Nee, hij was bezig in de opdrachten van koning Agab. Om de droogte te bestrijden en de gevolgen daarvan. Maar niet om te komen bij de bron. De bron van water, van levend water. En niet weer te komen tot de kern waarom God die droogte had gegeven in Israël op dat moment. Weet je, als je een echte getuige wil zijn, dan kan je niet met kwaad verbonden zijn. Spreuken 3 vers 7 zegt ook dit. Vrees de Heer en keer je af van het kwade, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Obadja vreesde de Heer en de Heer gebruikte hem machtig om deze 100 profeten te redden. Absoluut. En hij was die stille getuige. Maar hoeveel meer kon Elia zich laten gebruiken door zijn opdrachtgever, God zelf. Om uiteindelijk het hele volk terug te brengen bij God. Weet je, dit is eventjes waar ik zo bij bepaald werd. Hoeveel ben ik bezig met de dingen van de wereld en de opdrachten van de wereld? Dan heb ik het niet per se over gewoon mijn werkzaamheden en het dienen in de maatschappij. Maar dan heb ik het ook over de geestelijke kant. Hoeveel laat ik mij in met de geest van Agab? En vul ik mijn tijd met onzin vanuit de wereld? Met onzin opdrachten vanuit de wereld? Terwijl ik niet bezig ben om als een Elia mij te laten verfrissen, mij te laten vormen, om uiteindelijk te staan en het hele volk te brengen bij God. Weet je, dit is wat deze geschiedenis voor mij vertelde en waarin ik ook geloof deze ochtend de Heilige Geest doorheen wil spreken. Een gelovige die zich inlaat met de zondigheid van de wereld zal gaan leven zoals de wereld leeft. Maar wie een mens Gods wil zijn, moet zich reinigen van de wereld. En Obadja is bezig met een andere opdrachtgever. En dan die ontmoeting. Obadja ontmoet Elia. En zodra hij Elia ontmoet, valt hij op de grond neer. Ja, natuurlijk uit een gedeelte eerbied en tegelijkertijd spreekt daar ook angst uit. Sterker nog, hij heeft niet alleen angst voor Elia, maar hij heeft misschien nog wel meer angst voor Agab. Want hij krijgt een hele eenvoudige opdracht. Obadja, ga naar Agab toe, ik wil hem zien, zegt Elia. En dan, je hebt net gelezen, het hele betoog wat Obadja houdt. Dit kunt u niet van mij vragen, want tot 3 keer toe, ik zal vermoord worden. Weet je, Obadja had in deze zijn eigen leven meer lief dan een eenvoudige opdracht van een man Gods. En uiteindelijk de opdracht van God zelf uit te voeren. En als het gaat om opdrachten in ons leven. Weet je, als je met de wereld meedoet, is het moeilijk om eenvoudige opdrachten uit het woord gehoorzaam te zijn. En probeer je met allerlei excuses eronder uit te komen. Je ziet hier wat er gebeurt bij Obadja. Elia, dit kunt u niet van mij vragen. En hij heeft een heel betoog over zichzelf, hoe hij van jongs af aan al de Heer dient en hoe die machtig is gebruikt om deze profeten te redden. Ja, absoluut. Maar een eenvoudige opdracht die Elia van de Heer heeft gekregen, wil hij niet uitvoeren. En heeft hij allemaal zijn bedenkingen bij. Weet je, het spreekt ook over de onzekerheid die Obadja heeft gekregen, de angst waardoor die geleefd wordt. Weet je, angst en onzekerheid hebben plaatsgemaakt voor zekerheid en autoriteit. Als je je hebt verbonden met het huis van Agab. Als je je laat leiden door de dingen van de wereld, zal niet zekerheid en autoriteit je deel zijn, maar zal onzekerheid komen en zal angst komen. En hier zie je dit bij Obadja. Weet je, hij is bang voor Elia, hij is bang voor Agab. En op het moment dat Obadja Elia ontmoet, zegt hij, bent u het, Elia, mijn heer? En Elia zegt, ja, ik ben het, maar ga naar uw meester. Weet je, Elia erkent niet dat hij de heer is van Obadja. Helemaal niet. Elia zegt Obadja heel duidelijk, je hebt een andere meester. Jouw meester is Agab. En ga naar jouw meester toe. Weet je, en dit is ook een best hard antwoord, hè, van Elia. Die hem heel duidelijk maakt. Hey, jij hebt een andere opdrachtgever. Jij bent met andere dingen bezig dan waarvoor ik ben aangesteld. Waarin ik de Heer gehoorzaam in ben geweest. Weet je, het verschil tussen een gelovige verbonden aan het hof van Agab, want een gelovige was Obadja, zeker. En een gelovige die Agab als opdrachtgever heeft. Of een man, vrouw Gods, die God, de Heer zelf, als opdracht heeft. Weet je, het verschil daartussen is de kracht. De kracht. Obadja had geen kracht. Hij had geen kracht om te gaan. Maar Elia was bekrachtigd. Bekrachtigd door het water. Bekrachtigd door de olie en de meel in het huis. En het water aan de bron. Weet je, en die kracht spreekt van die autoriteit. Obadja, verbonden aan het huis van Agab, had weinig kracht. En Elia was gevormd aan de beek, de binnenkamer. En hij was gevormd in het huis, de gemeente. Obadja beschrijft uitvoerig wat hij heeft gedaan. Maar hij heeft weinig kracht om Agab te confronteren. Om te bidden voor regen en om het volk terug te brengen bij God. Maar Elia had dat zeker wel. En weet je, de vraag deze ochtend is ook, hebben wij geestelijk de kracht om eenvoudige opdrachten uit te voeren in een wereld waar droogte is? Of ben je bezig met het uitvoeren van de zinloze opdracht van de wereld? Of ben je te druk met het uitvoeren van die opdrachten? Of laat je je leiden door angst? En durf je niet te spreken in jouw omgeving? Hey, ik heb een andere Heer. Ik heb een andere opdrachtgever. Durf je te spreken, ook in jouw klas, tegen je vriendengroep, als ze bezig zijn met een bepaalde muziekstijl of met andere dingen die absoluut niet van de Heer zijn. Om te zeggen, hey, ik heb een andere opdrachtgever, ik heb een andere Heer in wie ik wil gehoorzamen. Elia is zo'n voorbeeld daarin voor ons. Misschien zit je zelf nu ook wel in zo'n situatie waar je eigenlijk in gewetensnood zit. Omdat er situaties spelen waarin je weet dat de Heer iets anders van je vraagt dan wat je aan het uitvoeren bent. En ben je dan als een Elia om dat te confronteren? Of ben je als een Obadja die slaafs aan zijn meester Agab de opdrachten verder uitvoert? Weet je, en het wonderlijke is van 1 Koningen 18, dat uiteindelijk God antwoordt. God gaat antwoorden. Elia komt voor de koning te staan. En hij vertelt de koning, hij nodigt de koning uit, maar daarmee ook de 450 Baalpriesters en het hele volk op de berg Karmel. En weet je, ik vind dit nogmaals een van de meest spectaculaire hoofdstukken in het woord. Want de regen kon niet komen, de zegen van God kon niet komen zonder wat zich had afgespeeld op de berg Karmel. Elia roept daarop om uiteindelijk te laten zien wie de ware God is. En aan het begin daarvan die confrontatie tussen de Baalpriesters en Elia, stelt Elia het volk de vraag, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heer uw God is, volg hem. Maar als Baal het is, volg hem. Weet je, en op dat moment zwijgt het volk. Wie is je opdrachtgever? Als Baal dat is, volg hem. Maar als het de Heer is, volg hem. En dat kost je wat. Hoe lang hink je nog op twee gedachten? Breek met die zaken van de wereld die jou de opdracht van de Heer in doen belemmeren. Breek daarmee. Breek met die onreinheid. Bekeer je ervan. Bekeer ervan, zodat je als een rein vat kunt worden gebruikt voor bijzondere dingen zoals Elia nu wordt gebruikt. Weet je, en uiteindelijk stelt hier Elia voor, de God die vuur uit de hemel laat komen, is de ware God. En de Baalpriesters, u kent de geschiedenis, die doen er alles aan om maar Baal het vuur uit de hemel te bidden. Om maar Baal ertoe te bewegen, maar er gebeurt helemaal niks. Nee, het is een afgod. Het is een afgod. En hoe groot de demonische machten ook lijken te zijn, uiteindelijk is er maar één levende God. En dat is onze God en Vader. De Zoon, de Heilige Geest, onze drie eeuwige enige God. Yahweh. En uiteindelijk op één gebed van Elia komt daar het vuur uit de hemel. Weet je, en alleen al dit hoofdstuk is echt een volledige preek op zich. Maar ik wil wel dit aanstippen. Tot twee keer toe in 1 Koningen 18 vers 29 en 36 lees je dat het vuur uit de hemel, dat plaatsvond op het moment dat het graanoffer, ofwel het avondoffer, gebracht werd. Weet je welk moment dat was? Dat was het 9e uur van de dag. Dat was het moment dat de Heer Jezus hing aan het kruis. En uitriep, het is volbracht. Weet je, het vuur uit de hemel. Wat gebeurde er bij Sodom en Gomorra? Het was oordeel. En ook in de woestijn kwam er vuur uit de hemel toen het volk daar was. Om die mannen die ongehoorzaam waren te verdelgen. Maar hier komt het vuur uit de hemel, Gods oordeel. En weet je, het vuur kwam niet op koning Agab. Het vuur kwam niet op koningin Izebel. Het vuur kwam niet op die profeten. Het vuur kwam niet op het volk. Gods oordeel kwam niet op Elia, kwam niet op Obadja. Het vuur kwam daar op het slachtoffer van dat altaar. Op het moment dat het avondoffer gebracht werd. Exact hetzelfde moment dat de Heer Jezus daar hing aan het kruis. Weet je, toen Gods oordeel uit de hemel kwam. Om al jouw, mijn zondigheid en vuiligheid op hem te leggen. En de straf die wij verdiend hebben op de Heer Jezus te leggen. Dat oordeel uit de hemel kwam op de Heer Jezus. Het oordeel kwam hier, al in deze geschiedenis. Op het slachtoffer. Wat al uiteindelijk zou heenwijzen naar een andere berg. De berg waar de Heer Jezus zou sterven. Waar hij het oordeel droeg van de zonde van de hele wereld. Waarin hij de droogte op zich nam van de Baal-vereerders. Jij en ik die Satan navolgden. En in duisternis ons begaven. En onze hele natuur zonde was. En wij ver van God verwijderd waren. Dat God zelf kwam met het antwoord. En dat was niet vuur uit het hemel om jou en mij te verteren. Het is niet vuur uit de hemel om de wereld te verteren. Het is vuur uit de hemel geweest om zijn zoon het oordeel op te leggen. En de Heer Jezus die daar stierf van dat kruis van Golgotha. Om daar die plek in te nemen voor jou en mij. En daar die volledige straf te dragen. Om uiteindelijk te overwinnen. En die dood van binnenuit te verslaan. En uiteindelijk op te staan uit dat graf. Weet je, dit is de Heer die wij dienen. Dit is de Heer die de bron is van het eeuwig leven. Van dat verfrissende water. Dit is de Heer die zijn geest heeft uitgestort, de Heilige Geest, de olie die niet ophoudt te stromen in ons leven en ons bekrachtigende autoriteit geeft. Weet je, dit is de Heer zelf die de duisternis heeft geconfronteerd en heeft overwonnen. Dit is de Heer die jou de opdrachten geeft om te gaan. Weet je, en dit is degene die jou bekrachtigt om uiteindelijk te breken met dat hof van Agab. Weet je, op het moment dat je zijn grootheid ziet en zijn liefde voor jou ziet. Dat je mag weten, Heer Jezus, u bent mijn Heer. U bent degene die ik dagelijks mag volgen. U bent degene die mij bekrachtigt. Hey, wie voor wie moet ik nog bang zijn? Als God voor ons is, wie zou er tegen mij zijn? Als hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons heeft overgegeven. Weet je, dit is Gods liefde die naast jou staat en zegt, hey, houd moed. Houd moed. En misschien begeef je je op dit moment wel in een situatie waar je niet zomaar 1, 2, 3 uit kunt stappen. En is je gebed ook deze ochtend, Heer, geef mij kracht om te confronteren, om Agab te confronteren, om in de openheid, in de openbaarheid te stappen. Om te spreken, de Heer is mijn God. De Heer is mijn God. Weet je, ik wil vragen of het worship team ook naar voren wil komen. Misschien heeft tijdens dit woord de geest ook wel tot jouw hart gesproken. Dochter, zoon van de Allerhoogste. Wil jij die man, die vrouw Gods zijn? Wil je je laten vormen bij de beek, in je binnenkamer, door het bestuderen van het woord, door gebed, door de werking van de Heilige Geest? Wil je gevormd worden in dat huis, in de plaatselijke gemeente, om te dienen, om er te zijn, om je schouders eronder te zetten en te vormen en zo ook tot leven te zijn? En wil jij dat hof van Agab, dat koninkrijk van Agab ook confronteren? Door als een Elia, als een man, vrouw Gods, naar voren te stappen en recht te spreken. In een wereld waar geen recht meer gekend wordt. Waarin de waarheid verdraaid wordt. En de oren dichtgestopt worden. Omdat we hem maar niet willen horen. Wat het levendmakend woord te zeggen heeft. Ook nu, juist in deze tijd. Durf je te getuigen naar die collega's toe. Die je belachelijk maken omdat je in zo'n eeuwenoud boek gelooft. Maar durf je te getuigen hoe levendmakend en krachtig dit voor elke dag is. Durf je te getuigen
over die Heer Jezus zelf, die uit liefde is gegaan om de droogheid van de wereld, de zondigheid van de wereld, om te keren in leven en in eeuwig leven. Weet je, misschien zijn die vragen net allemaal door de Geest ook aan jou gesteld. Maar merk je, hé, er zijn dingen van het Hof van Agab. Er zijn dingen uit de wereld die ik moet opruimen. Ik moet daar afstand van doen. Weet je, dan wil ik je gewoon uitnodigen om vandaag een moment te nemen, dit moment te nemen van bekering. Gewoon van omkeren, afkeren. Afkeren van die dingen die van Agab afkomstig zijn. Van die verleidster Izebel. Weet je, en in het lied dat we zo gaan zingen. Jij en de Heer. Dat moment van bekering nu te pakken. En te zeggen, Heer, inderdaad, ik breek hiermee. En ik weet waar ik mijn kracht vandaan kan halen. Ik breek daarmee. Heer, ik bid u op dit moment, Heer. Voor mijn broers en zussen, voor ons hier als gemeente samen. Heilige Geest, u bent hier. Heere Jezus, u bent hier. Vader, u bent hier. Heer, en er is bij u altijd een nieuwe start. Er is altijd vernieuwing. En er is elke dag, elk moment van de dag, een moment van omkering, van bekeren. Van het opruimen van de dingen die niet van u zijn, maar bij het Hof van Agab horen. Heer, in het komende moment. Heer, hier zijn we. We willen opruimen wat niet van u is. Heer, bekrachtigt u opnieuw, Heer. Heilige Geest, Heer Jezus, u bent hier zelf aanwezig. Heer, bekrachtigt u, mijn broers en zussen. Heer, dat we zullen zijn een gemeente van herstellers. Dat we zullen zijn een gemeente van mannen en vrouwen Gods die leven brengen voor de nieuwe generatie. Dat we zullen zijn een gemeente die in reinheid wandelt. Dat we zijn een gemeente die volledig u toebehoort. En geen compromissen sluit met de wereld. Maar recht blijven staan in elke situatie. Om als een Elia te staan. God, mijn God is de Heer. Hier zijn we. Heer, we willen dit moment ook gebruiken om de dingen op te ruimen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent gegaan naar die kruisdood, naar het kruis van Golgotha. Heer, en dat u alles heeft gegeven, dat de oordeel op u kwam. Heer, zodat het niet op ons kwam. Heer, wat een machtig God dienen wij. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Thank you.